Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Het lijkt een beetje op Risk.
Ja, je hebt dus een soort wereldkaart. En dan moet je van stad naar stad moet je toe om mensen te genezen.
Oh ja, ja, ik zie een blauw sterretje, een vierkantje, een zwarte vijfhoek en een rood cirkeltje.
Maar wat het leuke is van pandemie is dat je heel erg moet samenwerken met elkaar. En iedereen heeft dan een verschillende rol. Ja. Dus je hebt hier de quarantaine-specialist.
Ook.
Die wil ik wel zijn.
En de epidemioloog.
Die mag Sander.
En de arts. En de veldonderzoeker. En ik moest weer aan dit spel denken met al het nieuws van de afgelopen weken. Want er komt dan heel veel nieuws naar buiten met allemaal nieuwe inzichten in dat virus dat om zich heen grijpt. En waar komt het vandaan en hoe besmettelijk is het? En ik dacht eigenlijk, gaat het in de echte wereld net een beetje als in dit bordspel, dat je al die verschillende rollen hebt. Ja. Met allemaal verschillende expertises. Iedereen heeft zo zijn eigen sterke punten. En iedereen probeert een beetje grip te krijgen op zo'n nieuw virus dat opduikt en dat mensen ziek maakt.
Spelletjes zijn net het echte leven.
En wat we vandaag gaan doen is eigenlijk net als in dat bordspel pandemie met al die verschillende rollen. We gaan kijken naar wat al die verschillende wetenschappers nou bijdragen aan het begrijpen van wat hier is gebeurd. En daarom ben jij aangeschoven, Sander Voormolen, medisch redacteur. Jij hebt de afgelopen weken echt non-stop corona-nieuws tot je genomen.
Ja, elke dag was anders. dat kun je wel stellen. Ja.
En je zat er al vanaf het begin was je al goed aan het opletten. Want ik weet nog toen het nieuws kwam net naar buiten dat er mogelijk een nieuw virus was. En toen was er nog sprake van tientallen besmettingen. Toen besloot jij al van oké, dit kan wel eens interessant gaan worden en hier ga ik eens induiken.
Ja.
Waarom had jij dat voorgevoel?
Nou ja, we hadden dus al SARS gehad en MERS. En dat moment dat ik dus besloot van hier moeten we iets mee, was eigenlijk het moment dat de Chinese onderzoekers zeiden van, nou, het is geen SARS, het is geen MERS, maar het is geen griep, maar het is waarschijnlijk een ander coronavirus. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon weer een scenario dat zich gaat herhalen.
Ja. Ja.
Corona staat in jouw hoofd gelijk aan
ja, want gevaar. Dat hebben we dus inmiddels al twee keer meegemaakt en nu dus de derde keer.
Ja,
dus,
en ik denk dat de meeste mensen zich nog wel SARS kunnen herinneren. Dat was 2003. Ja. Toen ook in Azië, begonnen in China, Hongkong eigenlijk.
Ja.
En MERS is misschien wat minder bekend.
MERS is in de Arabische landen. En dat is een virus dat komt uit de dromedarissen. Nou, die zijn daar veel natuurlijk.
Dat is ook Middle East Respiratory Syndrome, toch?
Ja, dat klopt. En die infecties die gebeuren nog steeds. Maar dat virus is iets milder. Dus dat gaat niet zo snel de wereld over.
Nee. En Gemma Venhuizen, jij bent ook aangeschoven biologie-redacteur.
Ja, want ook de bioloog, nou, die ontbreekt hier bij pandemie. We zouden de veldonderzoeker kunnen gebruiken als de bioloog. Maar ook de biologie is belangrijk bij het ontstaan of uiteindelijk bij de verspreiding van zo'n virus.
Want Sander zei het al even, van in het geval van MERS komt dat via dromedarissen. Maar het overspringen van dieren op mensen is eigenlijk ook een terugkerend thema in deze drie epidemieën die we hebben gezien.
Ja. En dat had je nu natuurlijk aanvankelijk, hè Sander, jij schreef ook in je eerste stukken al meteen over de dierenmarkt in Wuhan, waar het dan vandaan leek te komen.
Ja.
Dat was in het begin het epicentrum van de besmettingen die we zagen.
Ja, daar waren in ieder geval veel patiënten die dus een vreemde longziekte hadden. Die waren op die markt geweest. Dus dat was wel alarmerend. Ja.
En je klinkt ook een beetje ziekig. We hoeven ons geen zorgen te maken, toch?
Nee hoor, ik heb gisteren nog eventjes de website van het RIVM geraadpleegd. Ik ben momenteel wat aan het hoesten en proesten, maar er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat ik zelf COVID-19 heb.
Nee, want er is op dit moment wel een griepepidemie in Nederland. Hè? Dus dat kan er ook mee te maken hebben dat je gewoon een griepje of een verkoudheid hebt.
Ja, dus als je je nu ziek voelt, luisteraar thuis, dan hoef je niet gelijk je zorgen te maken. De griep heerst op dit moment ook. Ja, maar je zei het al, COVID-19, dat is misschien ook nog even iets goeds om aan te stippen voordat we echt gaan beginnen. Die naam, Sander.
Ja, die naam.
We hebben SARS, MERS... COVID-19, dat voelt niet per se als een logisch trio.
Nee, dit is een hele onderhandeling geweest. Je moet je voorstellen dat het begon in Wuhan. Wij noemden het virus ook eerst het Wuhan coronavirus. Maar dat wordt al snel een beetje stigmatiserend gevonden. Dus was de WHO op zoek naar een andere naam.
Ja, want SARS was ook vrij anoniem. Dat was severe... Ja. Acute respiratory syndrome.
Ja, precies.
Maar vervolgens MERS was eigenlijk...
Ja, dat is Middle East, maar dat was wel afgestemd met de Middle East, zeg maar. Dus daar was wel enige consensus over. Maar in dit geval duurde het toch veel te lang eigenlijk, waardoor iedereen al het over Wuhan coronavirus had of over China virus. En ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus WHO was hier eigenlijk te traag om de snelle ontwikkeling bij te houden.
Ja, en ze hebben gekozen voor de naam COVID-19. En dan staat CO voor coronavirus.
Ja.
En,
VI ook dus.
Oh, ja, CO-VI. Ja. En de D voor disease.
Ja.
En dan 19 voor het jaar waarin de uitbraak begon.
Ja.
En dat is een anonieme naam waar in ieder geval geen associatie met een land is, waardoor er...
Nee, maar de Chinezen zijn het er eigenlijk nog steeds niet mee eens. Want de Chinezen hebben het over novel coronavirus pneumonia. Dus...
Dat is net een andere benaming. Dus dan benoemen ze die longontsteking eigenlijk ook erbij.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Maar dan blijft het probleem is dat je met dat novel coronavirus, dat je dat... voor ons is het heel erg logisch dat dit nu het nieuwste en laatste coronavirus is. Maar misschien is dit niet de laatste uitbraak en dan ga je een nieuwer coronavirus
krijgen. Nou, en het is zelfs nog erger geworden, want de virologen hebben ook een duit in het zakje gedaan. En die hebben gekeken naar de verwantschappen tussen virussen. En omdat dit virus een beetje op SARS lijkt, hebben ze dit SARS-CoV-2 genoemd. Dus het tweede SARS-coronavirus, zeg maar.
Ja, dus dat is de naam van het virus.
Ja.
En dan COVID-19 is de ziekte die je door krijgt.
Overigens hebben we wel vaker dat verschil tussen een ziekte en een virus. Hè? Dus AIDS en HIV bijvoorbeeld. Ja.
Dus dat is op zich geen vreemde gang van zaken om het zo te splitsen.
Nee, maar voor het algemene publiek wel verwarrend, denk ik.
Ja, wij gaan het dus hebben over COVID-19, deze aflevering. Wat we in ieder geval niet gaan doen deze aflevering is de laatste gang van zaken bespreken over hoe quarantaines precies verlopen of wat de laatste aantallen besmettingen zijn. Maar wat we wel gaan doen is eigenlijk over de schouder meekijken van verschillende wetenschappers die deze pandemie proberen te begrijpen en proberen grip te krijgen op het virus en ook te snappen wat je er misschien aan kan doen. Dat is misschien ook nog even goed om, voordat we dat echt gaan doen, het over het woord pandemie te hebben, want mijn bordspel heet wel zo, maar spreken wetenschappers inmiddels van een pandemie of hangt dat nog in de lucht?
Ja, dat hangt nog in de lucht, want de WHO moet dat officieel tot een pandemie verklaren. En dat doen ze eigenlijk alleen als de situatie uit de hand loopt en er in verschillende landen over de hele wereld een vermeerdering van de epidemie is.
Ja, en dat zien we op dit moment nog niet echt. Je ziet wel kleine groepjes besmettingen in verschillende landen.
Ja, driekwart van de besmettingen is nog in de provincie Hubei, dus waar Wuhan ligt. En daarbuiten in China zit nog een heleboel. Dus eigenlijk maar 1% of zo zit in de rest van de wereld.
Ja, dus de pandemie, dat is nog een term die de WHO er in ieder geval nog niet opplakt.
Nee.
Dat is nog een escalatiestap die ze in hun achterzak houden.
Ja, maar de eerste besmetting is al in Egypte. Dat zijn bijvoorbeeld andere landen in Afrika zijn misschien minder goed voorbereid om meteen de ziektegevallen op te sporen en te behandelen. Dan zou het wel snel richting pandemie kunnen gaan.
Ja, maar op dit moment van in deze week, nu we deze podcast maken, is het nog geen pandemie, maar nog een zorgwekkende epidemie, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja, zeker.
Oké.
Een ramp van internationale omvang heeft de WHO het genoemd.
Een ramp van internationale omvang, COVID-19, een coronavirus, dat nemen we mee. Nu we gaan meekijken met al die verschillende onderzoekers die met het coronavirus aan de slag zijn gegaan. En dan gaan we beginnen bij de arts. Ook vertegenwoordigd in het bordspel.
Ja, met een oranje pionnetje. Pak hem er even bij. Ja.
Artsen en medisch personeel zijn natuurlijk de allereerste die in de gaten krijgen dat er iets aan de hand is dat niet een gewone seizoensgriep is.
Ja.
Stel ik me voor. Hoe ging dat in het geval van COVID-19?
Nou, de patiënt, voor zover we nu weten, die de eerste verschijnselen kregen, was op 1 december vorig jaar. En dat ging nog wel goed. Die man had niet een heel ernstige ziekte. Maar vervolgens zijn er nog meer patiënten opgedoken. En die bleken allemaal samen te hangen met die markt in Wuhan. Het was een seafood market, maar er werden ook levende dieren, zoogdieren, verhandeld. En dat was wel een beetje een alarmtrigger voor de Chinese artsen. En ze behandelden deze mensen in het ziekenhuis alsof ze griep hadden. Maar dat bleek het toch niet te zijn. En toen zijn ze verder onderzoek gaan doen. En toen bleek dus dat het een coronavirus was.
En dus het eerste dat dan opvalt is dat je zo'n cluster hebt, zeg maar, van patiënten die verder weinig met elkaar te maken hebben, behalve dat ze allemaal op die markt werken of zijn geweest.
Ja.
En was er ook iets aan, want het is een longaandoening. Ja. Is er ook iets aan de ziekte zelf waarvan je kunt zeggen van, oh, dat is anders dan een longontsteking zoals je die van een bacterie of van een griep zou kunnen krijgen?
Nou ja, het begin lijkt dus wel heel erg op griep. Dus je krijgt een hoge koorts, een droge hoest. En vervolgens wordt dat steeds erger. En die mensen krijgen dus een diepe longontsteking. Niet allemaal overigens, weten we nu, maar de ernstige gevallen krijgen dus een diepe longontsteking, moeten aan de beademing en gaan echt, dan wordt het echt kritiek of ze het halen of niet.
En wat is het verschil tussen een diepe en een oppervlakkige longontsteking?
Nou ja, de diepe longontsteking is dus erger dan bronchitis. Bronchitis, dan kun je nog zeg maar het slijm weghoesten, maar met de diepe longontsteking wordt dat heel lastig. En gaat dus ook echt het longweefsel kapot.
En in het begin is ook niet meteen duidelijk hoe gevaarlijk het is voor verschillende mensen. Want niet iedereen die geïnfecteerd raakt met corona, die sterft of die eindigt op de intensive care. Daar zit ook nog verschil tussen.
Ja.
Dus hoe snel ging dat? Dat artsen daar een beetje gevoel voor kregen?
Nou, dat was ook eigenlijk begin januari. Toen was er een groepje artsen in Wuhan die onderling zich heel erg zorgen maakten. Die zagen dus de eerste patiënten in de intensive care binnenstromen. En ze moesten meteen aan SARS denken. En ze dachten, het gaat niet goed. Dus zij gingen elkaar een beetje waarschuwen in een privégesprek op Weibo. Dat is een soort WeChat in China. Nou ja, en vervolgens is daar de Chinese overheid achtergekomen en die heeft die mensen op het matje geroepen van jongens, we gaan geen paniek zaaien. Dus
die hebben in een privé WhatsApp-conversatie hebben die meegekeken en gezien van, oh, er is onrust, dat moeten we de kop indrukken.
Ja, precies, ja.
En heeft dat zeg maar het medisch begrip van hoe deze ziekte zich ontwikkelt en hoe die eruit ziet vertraagd, denk jij?
Pas later zijn er echt grote maatregelen genomen. Want toen werd Wuhan op slot gedaan, hè? 23 januari was dat geloof ik. En pas daarna zijn ze een groot ziekenhuis erbij gaan bouwen, een soort noodhospitaal om die patiënten allemaal te kunnen opvangen.
Ja. En als het gaat om de artsen, dan is het ook goed om te benadrukken dat van alle ja, onderzoekers, wetenschappers die erbij betrokken zijn, dat het medisch personeel zieke mensen moet verzorgen ook een groot risico loopt.
Ja, ja, als je de beelden ziet, dan doet dat mij wel een beetje denken aan hoe dat ging bij ebola in Afrika. Je hebt een vrij besmettelijke ziekte. En die mensen moeten hele lange dagen maken om al die patiënten te behandelen. Dat is echt. Ik zag filmpjes van artsen die met luiers rondliepen, want die willen dan niet halverwege de dag zich moeten omkleden, weer alle desinfectie doen en dan weer verder.
The doctors and nurses here have to wear two layers of protective suits: hand gloves, shoe covers, face masks and goggles before entering the special ward.
我的脸都破了，对啊，你们都是嘴炮。
The doctors and nurses here have to work 6 hours without rest. They can't drink, eat or even use the toilet.
En dit was een fragment uit een reportage van de Chinese staatstelevisie. En dat is misschien ook wel goed om te zeggen, is dat het natuurlijk heel moeilijk is om een echt beeld vanuit de ziekenhuizen te krijgen. We zien alleen nog natuurlijk wat de staatsmedia willen. Dat we,
er zijn geen westerse journalisten meer in dat gebied.
Nee, en er worden ook geen westerse artsen ingevlogen om te helpen.
Nee.
Ja, dus dat medisch personeel, dat loopt zelf ook risico. En dat blijkt toch ook. Er raken veel mensen besmet.
Er was een rapport van de Chinese infectieziektedienst. En die hebben laten zien dat er tenminste 1700 artsen en verplegers besmet zijn geraakt in deze epidemie. Een van die slachtoffers was een oogarts in het ziekenhuis van Wuhan. Die heette Li Wenliang. En hij was een van die 8 artsen die in het begin al waarschuwde van dit gaat fout. En hij werd dus bestraft in plaats van gehoord. En vervolgens werd hij zelf ziek en is daaraan overleden op 7 februari.
Ja, dus het laat ook maar des te meer zien. En hij groeide het ook uit als een soort symbool voor de moeilijke omgang tussen het onderdrukken van kritische geluiden en het dan weer toelaten.
Ja, ja, want later werd hij door de grote viroloog in China, werd hij een held voor China genoemd, dat hij als eerste heeft gewaarschuwd. Dus dat tekent wel de omslag en dat het ineens wel serieus werd genomen.
Ja. De artsen die zijn dus aan de ene kant heel erg bezig met de patiënten en het begrijpen van de ziekte. Hoe worden mensen hier ziek van? En dan moeten we eigenlijk naar de volgende beroepsgroep gaan kijken. En dat zijn de genetici.
Heb je die daartussen, Gemma?
Ik zit even te kijken. Een wetenschapper algemeen. Ja, laten we die maar even inzetten. wit pionnetje.
Als geneticus.
Ja, de genetici spelen hier echt een hoofdrol. Want op 12 januari, vlak nadat de Chinezen hadden dus gezegd van het is een coronavirus, hebben ze dus inderdaad de genetische code van het virus ontcijferd. En die hebben ze meteen op internet gezet, zodat alle labs over de hele wereld ook die code hadden. En dat is heel belangrijk, want daarmee kun je dus een test maken waarmee je kunt testen of iemand besmet is of niet. Dat is een PCR-test, noemen ze dat. Dat is een genetische test. En die geeft dus heel precies aan met welk virus je te maken hebt.
Dus dat is wat ze nu ook al op luchthavens. Nou, daar meten ze vooral temperatuur, geloof ik.
Ja, ook niet overal. Want temperatuur is een beetje tricky. Want je kunt paracetamol slikken, waardoor je niet verhoging hebt. Of het virus kan asymptomatisch zijn, dus dat je geen symptomen hebt, maar wel besmet bent. En dat, ja, je pikt er niet alle patiënten uit met.
En die genetische test is eigenlijk de enige, of tenminste een test waarvan je zeker weet dat je met COVID-19 te maken hebt. Want die een temperatuurtest, zoals Schema beschrijft, die is aspecifiek. Dat kan ook omdat we hier verkouden en griep hebben. Kun je daar ook mee uitgepikt worden.
Maar een genetische test is ook niet perfect, helaas. Want veel hangt ook af van hoe je het monster neemt. Hè? Want dan gaan ze met een wattenstaafje in de keel van de patiënt. En dan moeten ze op een bepaalde manier schrapen om te kijken of daar virus in zit. Als je dat niet professioneel doet, dan kan je dus iets missen. De test zelf werkt denk ik wel goed. Maar het kan ook zo zijn dat iemand nog virus in zijn lijf heeft, terwijl die al lang niet meer besmettelijk is. Dus dan krijg je dus weer een positieve uitslag die niet terecht is.
En het belangrijke daarbij, Sander, is dat je dus die sequentie bepaald van het virus? Wat is dat precies?
Nou, zo'n virus heeft een erfelijk materiaal dat bestaat uit RNA. En daar zitten 30.000 letters in, zo ongeveer. En daaraan kun je precies zien van wat er allemaal in zit en hoe dat virus is geëvolueerd. En dat is dus helemaal opgehelderd. En het mooie is eigenlijk ook dat ze daarmee ook kunnen vergelijken waar het virus vandaan komt. En dat hebben ze dus ook weer gedaan met een database waarin ze al virussen hadden verzameld van vleermuizen. En dat leverde een match op.
En daar komt die naam SARS-CoV-2 ook uiteindelijk vandaan. Dat is te zien dat het aan het eerdere SARS-virus verwant is eigenlijk.
Ja. Ja, het is niet heel sterk verwant aan het SARS-virus. Het is ongeveer 70%. Maar dat is toch wel in dezelfde stam, zeg maar. Of in dezelfde lijn. Ja. Ja.
Maar voordat we naar die biologie gaan, want ik hoor al vleermuizen, dus ik ben meteen enthousiast. Maar vroeg ik me nog af, hè, want we hebben het wel... In de kranten las je ook over superverspreiders. Er was ergens een Britse man die had op heel veel plekken mensen verspreid. En dan konden ze dus ook herleiden dat virus van hem afkomstig was. Had dat ook iets weer met veranderingen daarin in die genetische code te maken?
Ja, je moet je voorstellen dat een soort vingerafdruk is, ook die virussen. Dus je kunt precies volgen van wie heeft besmet. En dat is ook heel waardevolle informatie natuurlijk in deze epidemie. Want je kunt zo het spoor terugvolgen van waar komt het virus vandaan.
Ja, maar dat heeft dus niks te maken dat er dan weer kleine veranderingen plaatsvinden.
Ja, het virus dat maakt allemaal kopieën van zichzelf, maar dat doet hij een beetje slordig. Dus daar ontstaan kleine veranderingen in. En dan kun je dus een soort stamboom weer gaan maken van... Hoe verwant zijn de virussen? En het mooie daarvan is dat als je ineens een geval hebt waar je denkt van... nou, die heeft niemand in contact gehad die hem heeft kunnen besmetten... dat je toch kunt zeggen van, oh, het moet daar en daar vandaan komen.
Oké, dus die genetici die stellen heel snel samen van waar hebben we mee te maken. Op een andere snelheid werken de biologen, kan ik me voorstellen. Jij gaf al aan, Sander, het eerste cluster zit rondom een dierenmarkt. Dus je moet ook naar dieren gaan kijken als je wil weten waar dit virus precies vandaan komt.
Ja, dat hebben ze natuurlijk ook gedaan. Ze hebben de markt gesloten op 1 januari. En vervolgens alles gesampled wat daar was. Maar helaas hebben ze niet de culprit of het brondier kunnen vinden waar dit virus uit moet zijn gekomen.
Ja, zoals jij net bij MERS noemde je al de dromedaris.
Ja.
En bij SARS was het destijds de witsnuitpalmroller.
Ja, inderdaad. Wat is dat voor een civetkat, toch?
Ja, het was een civetkat.
En de civetkatten, dat zijn?
Ja, dat zijn roofdieren. Ongeveer zo groot... Ja, beetje tussen een kat en een hond in.
Ja, en je schijnt ook van hun poep schijn je hele dure, lekkere koffie te kunnen drinken.
jij liever dan ik. Dan.
Ja, maar goed, dus ofwel via die koffie of via het vlees kan het natuurlijk destijds verspreid zijn.
Ja,
en is het, wat ik ook de hele tijd heb teruggehoord komen, zijn de vleermuizen.
Ja.
Wat is hun rol in dit alles?
Vleermuizen zijn de natuurlijke gastheren voor coronavirussen. En coronavirussen zijn eigenlijk helemaal gespecialiseerd op vleermuizen. En die kunnen daar heel goed in overleven. De vleermuis wordt er ook nauwelijks ziek van.
Het komt ook omdat ze een snelle stofwisseling hebben, toch?
Ja, precies. Ja. Dus vleermuizen als vliegende zoogdieren hebben dus allerlei aanpassingen gedaan in de loop van de evolutie om die levensstijl van hun te kunnen volhouden. En een van de aanpassingen is dat ze een ander afweersysteem hebben, waardoor die virussen niet zo'n heftige reactie oproepen in hun lijf.
En het interessante is ook wel weer, Sander, dat las ik in een stuk van jou, dat bepaalde soorten vleermuizen dan weer verantwoordelijk zijn, zoals de Chinese hoefijzerneus.
Ja.
Dus daar zijn natuurlijk ook weer verschillen in van vleermuis tot vleermuissoort.
Ja, eerst dachten de biologen ook van we zijn nu allemaal massaal in vleermuizen gaan kijken. Omdat dus een link met het SARS-virus was. zijn ze dus massaal vleermuizen gaan bemonsteren. En toen zagen ze inderdaad heel veel coronavirussen. Wel 500 verschillende stammen hebben ze gezien. Maar ja, ze wisten nog niet zeker van, komt dat nou omdat we expres in vleermuizen gaan kijken, dat we er zoveel vinden, of dat het ook in andere dieren zit. Maar het lijkt er nu toch op dat vleermuizen de natuurlijke gastheer zijn.
En dan moet je nog steeds een route hebben naar mensen. En die route die proberen biologen ook in kaart te brengen.
Ja.
Voor MERS liep dat dus via dromedarissen, voor SARS... via...
Dat mag Gemma zeggen.
De witsnuitpalmroller. Precies, ja.
dat beest dat ik niet kan onthouden. Is er al iets duidelijk over hoe dat in het geval van COVID-19 is gegaan? Is dat vleermuis direct? Of is dat of zit er ook een dier tussen?
Ja, er zijn geruchten dat het schubdier een mogelijke tussengastheer is geworden.
En dat zijn geruchten, zeg jij.
Ja, want het komt van een persbericht van een landbouwuniversiteit. En vervolgens is natuurlijk de hele wetenschappelijke community op dat spoor gedoken.
Op het schubdier, ja.
Op het schubdierspoor. En er zijn wel aanwijzingen dat daar inderdaad ook soort... nieuwe corona-achtige virussen in voorkomen.
Ja, maar er is nog geen 100% match.
Nee.
Ik geloof dat ze het hadden over 3000, op 3000 punten week het af. Zo.
Ja, en eigenlijk, ze hebben wel een virus gevonden in die hoefijzerneus, wat jij zei. En dat lijkt nog meer op het mensenvirus dan die uit het schubdier. Dus er is wel een link, maar ze weten nog niet precies hoe het zit. Het kan uit een schubdier komen, maar het kan ook nog iets anders zijn.
Ja, want het interessante is dat ook in de buurt van een grot waar die vleermuizen leefden, waren er ook mensen met antistoffen tegen het coronavirus aangetroffen. Dus er kan wel een soort directe uitwisseling tussen vleermuis en mens zijn. Maar logischer zou een schubdier kunnen zijn, omdat schubdieren heel vaak worden gebruikt in de Chinese traditionele geneeskunde. Die schubben die worden dan vermalen als medicijn en die nemen mensen tot zich.
Die worden ook wel bejaagd, dus die schubdiertjes.
Ja, nou, er zijn 8 verschillende soorten. Zowel in Afrika als in Azië komen er soorten voor. Maar er vindt heel veel illegale handel van die verschillende soorten plaats. Dus ik heb ook gekeken welk van die 8 soorten dan de hoofdverdachte zou zijn. Maar dat is nog niet eens duidelijk.
Nee.
Er wordt de hele tijd over het schubdier gesproken.
Maar dat is dus ook wel interessant om te zien hoe die 3 maanden tijd eigenlijk, de 3 maanden dat de epidemie nu duurt, komt er dit soort informatie naar buiten en het is nog, het moet zich ook nog uitkristalliseren.
Ja, zeker.
Dit is echt wetenschap in uitvoering, zeg maar.
Ja.
En het schubdier ligt nu even onder het vergrootglas, maar ik kan er net zo goed weer onder vandaan verdwijnen als ik jullie zo.
Ja, beter.
Want er zijn heel veel geruchten in deze epidemie.
De pandemie valt bijna van tafel.
En niet alleen vanuit zeg maar de normale geruchtencircuit, maar ook vanuit de wetenschappelijke gemeenschap eigenlijk.
Ja.
Want die publiceren dan allemaal papers op internet die nog niet gereviewd zijn. En sommige zijn echt niet meer dan zeg maar een theorie. En dat is misschien nergens op gebaseerd.
Maar wat wel interessant is, wil ik vanuit de biologen nog even zeggen, is dat door zo'n virus krijg je ook weer meer inzicht in de dieren die je onderzoekt. Want wat ik zelf ook leuk of interessant vond, was dat vleermuizen bijvoorbeeld meer van het virus kunnen verspreiden als ze gestrest zijn.
Ja, precies.
En
ja.
Dat ze dan, bijvoorbeeld als ze uit hun winterslaap, of überhaupt uit hun slaap, gestoord worden. En dan denk ik, ja, je krijgt er ook inzicht mee in die dieren.
Ja, voor een hoge prijs.
Ja, dat ook.
En doordat mensen dus steeds verder doordringen in het leefgebied van die vleermuizen.
Ja.
Nou ja, en dat is nog wel een ongemakkelijke achtergrond waartegen dit zich alles afspeelt. Is dat zeg maar het hele intensieve contact van... het zijn die oversprongen die zo riskant zijn, toch ook? Van een virus dat ineens, weet je wel, dat aangepast is aan 1 gastheer en ineens in een nieuwe gastheer zit.
Ja.
Het zijn een big, het zijn een mens,
ja,
het
want
zijn
wat we zien, die vleermuizen, die hebben er dus eigenlijk geen last van. Maar vervolgens die andere gastheren, die worden er dupe van.
Ja, precies. En dat het virus verandert dan ook als hij zo'n overstap maakt. En komt dan dichter in de buurt van de mens.
De virussen die overleven, die zijn beter aangepast aan een leven in mensen, zeg maar.
Ja.
En verspreiding ertussen. Ja. En als jullie het zo overzien, hè, die rol van de biologen in het begrijpen. Ik zei aan het begin al van ze werken op een iets andere snelheid. Want ja, de thema's die de biologen eigenlijk aansnijden in dit verhaal zijn, is bijna het grotere verhaal van hoe dicht leven mensen op dieren. En dat is niet meteen een oplossing voor wat we hier zien gebeuren.
Nee.
Maar het kan wel de waakzaamheid vergroten. In die zin is het wel, als je er bewust van bent dat het coronavirus, of dat veel van de gevaarlijke coronavirussen ook vanuit vleermuizen komen, kun je daar op de een of andere manier natuurlijk wel alerter op worden.
Ja, want dat is ook de winst, hè? Want sinds SARS zijn ze gaan kijken in die vleermuizen. En daardoor weten we nu dat dit virus waarschijnlijk ook uit vleermuizen komt.
Ja, dus het maakt de groep waarin je zoekt naar de dader, zeg maar, een stuk kleiner.
Ook. Ja, precies. Ja.
Oké, en nu gaan we over naar de onderzoekers die eigenlijk de andere kant op kijken. De biologen kijken terug naar waar komt het vandaan. En de epidemioloog is eigenlijk aan het kijken. Ook vertegenwoordigd in het bordspelpandemie.
Een roze pionnetje. Ik heb ze nu even allemaal naast elkaar gezet. Even terugkijken. De arts, de geneticus, de bioloog en nu de epidemioloog.
Ja. En ik onthoud altijd voor mezelf epidemioloog. Er zitten heel veel klinkers in. Maar je moet eigenlijk altijd voor jezelf eerst epidemie zeggen. Dat lukt dan nog wel. En dan moet je die i vervangen. Of dan moet je oloog gewoon achteraan zetten. En dan lukt het om het uit te spreken.
Ja.
Epidemioloog. Maar Sander, ik zeg altijd, de epidemiologen die volgen de epidemie. Zo stel ik het me voor. Is dat gewoon de samenvatting van hun rol hierin?
Ja, zeker. En een van de eerste dingen waar zij zich op gericht hebben, is de vraag was, waar komt dit nieuwe virus vandaan? En toen was de vraag van, kan dit virus van mens op mens overgaan? En dat bleek dus het geval. En dat is dus een heel gevaarlijk scenario, want dan kan het een epidemie worden. Dan heb je niet één bron, maar dan heb je een verspreide bron. Mensen gaan reizen, gaan ergens anders naartoe en het virus reist mee. En dan kom je dus aan het punt dat je wil weten van hoe snel gaat dat dan?
Ja.
En daar hebben ze een getal voor, van als één patiënt ergens komt, hoeveel anderen besmet die dan? En dat heet het R0-getal. En dat is altijd heel belangrijk om te weten van hoe gevaarlijk het eigenlijk is.
R0. Oké.
En dat getal geeft dan aan hoe besmettelijk het is, moet ik het zo zien?
Ja, R0 is dus eigenlijk heel simpel uitgelegd een getal van één patiënt komt ergens en hoeveel anderen besmet hij? Als de R0 12 is, dan besmet hij 12 andere personen.
Dan heb je echt met een aanwakkerend vuur te maken. Gewoon van een soort cascade van infecties.
Ja.
En is zo'n, je bent al snel geneigd te denken dat zo'n R-getal, dat een soort eigenschap van het virus is. Weet je wel, van het ene virus is beter in het infecteren, in het reizen door hoestdruppeltjes dan het andere virus.
Ja, dat klopt. Maar er zijn meer dingen die dat bepalen. Bijvoorbeeld of je inderdaad dus mensen in quarantaine plaatst, dat zal het R0-getal wel flink naar beneden laten gaan.
Ja, dus dat is ook wel goed om te benadrukken. Het is dus geen vaststaand getal waar je niks meer aan kunt doen, maar je kunt het proberen naar beneden te trekken, zeg maar.
Ja. Nee, want tegenover die mensen in quarantaine kunnen er ook een paar superbesmetters, mensen die nog niet weten dat ze ziek zijn en misschien de hele wereld over reizen en met veel mensen in contact komen.
Je ziet nu in Wuhan is het getal veel hoger dan in de provincie Hubei. En buiten de provincie Hubei is het ook weer lager. En in de rest van de wereld, buiten China, is het ook lager. En dat komt natuurlijk omdat er verschillende omstandigheden zijn. Hoe meer patiënten je hebt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden. Want bijvoorbeeld, om het even in perspectief te zetten, MERS en SARS die kwamen eigenlijk aan het eind van de epidemie onder de 1. Dus de R0 werd onder de 1. Dat betekent dat elke patiënt niet genoeg anderen kan besmetten om de epidemie te laten voortbestaan.
Dan heb je te maken met een uitdovende epidemie?
Ja. En dat was eigenlijk het geluk van SARS. En ja, we kennen bijvoorbeeld ook het mazelenvirus. Die heeft een R0 getal van 12 tot 24. Afhankelijk van of je in het Westen of in der wereldlanden zit. En als in deze epidemie het getal 2 is, zoals we nu denken. Dan zullen er voor elke patiënt die er nu is, zullen er 2 anderen besmet raken. Daar moet je natuurlijk wel iets aan doen om dat getal naar beneden te krijgen. Als dat lukt om dat getal onder de 1 te krijgen, dan zal deze epidemie uitdoven. En dat is het doel van alle inspanningen nu.
Ja, en dan zijn het ook de epidemiologen die dus de beslissingen over quarantaines bijvoorbeeld begeleiden of daarin adviseren.
Zeker.
Van hoe kun je nou voor zorgen dat die verspreiding een halt wordt toegeroepen.
Ja, en de Chinezen hebben het ontzettend rigoureus aangepakt door dus heel Wuhan op slot te zetten. Dat was ook in de aanloop naar het Chinese nieuwjaar, dus waarop veel mensen gaan reizen en die kwamen voor een groot deel door Wuhan. Dus dat wilden ze voorkomen. Maar zo'n quarantaine op deze schaal, dat hebben we nog nooit in de wereld gezien.
We kunnen even luisteren naar een ooggetuige die daar zit, een Ier, Ben Kavanaugh, die verschillende YouTube-filmpjes plaatste over het leven in Wuhan onder quarantaine.
Another beautiful day in quarantine Wuhan. This is a city with a population bigger than London. This is usually a very busy street. All these shops would be open. Lots of noise. Surrounded by apartments. And yet, there's no one on the street. It's so quiet.
Het is een scène uit een boek of uit een film, als je het bij stilstaat. Een miljoenenstad die stil ligt, die leeg is.
Ja.
Oké, je hebt de epidemioloog die probeert zeg maar de epidemie te dempen. Maar je hebt ook nog mensen die hun best doen om medicijnen of vaccins te ontwikkelen. Dan zijn we aangekomen bij de virologen, zal ik ze maar even noemen. De kenners van cellen en virussen en hoe die mee met elkaar omgaan en hoe ze elkaar besmetten. Wat gebeurt er op dat front, Sander?
Nou, er is eigenlijk, we hebben geen medicijnen klaar liggen voor deze specifieke ziekte. Dus dat is eigenlijk wel heel lastig. Want het liefst zou je natuurlijk een vaccin hebben waarmee je iedereen kunt immuniseren voordat het virus eraan komt. Maar dat is er niet.
Het is ook niet dat je zegt van, oh, we hebben nog een vaccin liggen van SARS. En het leek er tenslotte zo op, dus we knutselen wat.
Ja, maar SARS was eigenlijk heel snel voorbij. En dus die vaccins zijn wel ontwikkeld. Maar die zijn eigenlijk niet verder gekomen dan het stadium van proefdieronderzoek. En bovendien weet je helemaal niet of dit vaccin tegen SARS ook zal werken tegen het nieuwe virus. Ze lijken wel een beetje op elkaar, die virussen. Maar dat zal eerst opnieuw getest moeten worden.
Ja, want wat misschien nog wel interessant is, hè, we hebben het steeds over coronavirussen. Maar we zeggen ze lijken op elkaar. Maar dat komt omdat de buitenkant van de virussen, die hebben een soort kroontjes op zich.
Ja.
Die corona's. En daarin lijken ze op elkaar. Alleen ze hebben allebei net iets ander kroontje. Moet ik het zo voor me zien?
Ja, want het gaat eigenlijk om de buitenkant van het virus. Dat is een herkenningspunt voor het afweersysteem. En een vaccin werkt zo dat je dan dus de afweer oproept tegen de kenmerken van de buitenkant van het virus. En als dat net iets anders is bij de ene stam of de andere, dan kan het vaccin niet werken.
Dus we zitten nu in de situatie dat er dus wel SARS-vaccins zijn gemaakt en voorzichtig getest. Maar dat is niet iets wat je nu van de plank kan halen en kan gaan gebruiken
in
het veld.
Nee, wat ze wel doen is proberen patiënten met virusremmers te helpen. En dat zijn bijvoorbeeld anti-HIV-middelen. Die proberen ze maar. Je weet nooit of het kan helpen.
Hoe werkt dat dan?
Nou, die zorgen ervoor dat zo'n RNA-virus, HIV is ook een RNA-virus, dat die zich niet kan vermeerderen of geen eiwitten kan opbouwen. En op die manier kun je dus een spaak in het wiel steken.
Ja, dan probeer je diep in te grijpen in de biologie van zo'n virus eigenlijk.
Ja.
Je probeert hem stil te leggen. Maar dat is een algemene strategie die werkt voor HIV een beetje.
We weten nog niet of het hier gaat werken. Nee. Maar je kunt het altijd proberen.
En wordt het ook gedaan?
Ja, ja zeker. Ze zijn in China al bezig met klinische studies om te kijken of dit inderdaad werkt. En ja, ze proberen eigenlijk van alles. Want er is ook bijvoorbeeld een antimalaria middel wat ze nu inzetten tegen het virus. En daar is enig bewijs voor dat dat in proefdieren beschermt tegen SARS. Dat is door Belgische onderzoekers gezien in het laboratorium. En nu gaan ze het dus ook al in mensen proberen, omdat het toch al een toegelaten geneesmiddel is. Dus dat kun je vrij makkelijk doen.
Dus je ziet eigenlijk ook ineens een soort wildgroei aan klinische experimenten gewoon op dit moment in China.
Ja, ja er lopen meer dan 80 studies al in. Zo. En dan moet je je voorstellen, dat gebeurt allemaal midden in een epidemie. Dus in alle paniek en toestand. Dat is nog wel een uitdaging om dat heel zorgvuldig te doen.
Ja, en er wordt dus vooral gekeken ook hier naar dingen die eigenlijk al op de plank liggen. Dus dingen die je zegt al die toegelaten zijn, die waarvan al bekend is dat ze veilig genoeg zijn om in mensen te gebruiken.
Ja, ja en er zijn natuurlijk ook experimentele middelen die ze ook willen proberen. Dus bijvoorbeeld een virusremmer speciaal ontwikkeld om ebola te bestrijden. Dat deed hij niet zo heel goed. Maar ze gaan het nu opnieuw proberen of het hier tegen werkt.
En is het dan zo dat er meer moeite wordt gedaan voor het vaccin? Of is dat gewoon een race, weet je, van laat maar gaan en we gaan zoveel mogelijk dingen proberen?
Nou, vaccin maken klinkt heel makkelijk. En het is ook wel vrij makkelijk, omdat we de genetische code hebben. Dus je zou bijvoorbeeld van het kroontje van dat virus, weten we precies hoe dat in elkaar zit. Dat zou je in een ander virus kunnen zetten en nou, dan heb je een vaccin. Want dat, als je dus zeg maar een zwak virus, daar doe je dat kroontje op. En dan herkent dat als het nieuwe coronavirus. Maar ja, zo simpel is het natuurlijk niet, want je moet eerst kijken of het wel veilig is, of het niet een overdreven antireactie oproept.
Ja, dat is wat je zegt, van met SARS kwamen ze niet verder dan het proefdieronderzoek. Je hebt altijd die tussenstap nog voordat het op mensen uiteindelijk wordt getest natuurlijk.
Ja, dus die eerste stap van zo'n kandidaat maken, dat is vrij simpel. Maar dan krijg je dus het hele traject van onderzoeken, of is het veilig, werkt het goed? Nou, dat Tedros, de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, zei ook, reken erop dat het minstens 1,5 jaar duurt voordat je een vaccin hebt.
Ja, dus om de verwachtingen wat te temperen dat op korte termijn een oplossing gaat zijn.
Maar dat betekent dus ook dat misschien deze hele epidemie al voorbij is voordat het vaccin er is. Dus laten we dat hopen in ieder geval.
Ja.
Maar ja, er moet wel nagedacht over worden van hoe ga je dat in de toekomst doen? Want dit is niet het laatste coronavirus waar we mee te maken krijgen.
Nee, je verwacht dat we het nog vaker gaan zien.
Ja.
En dan zou je eigenlijk een soort pijplijn willen misschien, waarvan je zegt van oké, als er iets opduikt, dan kunnen we op een snelle manier, als we als alle sluizen een beetje goed zetten, een vaccin maken en proberen.
Ja, het idee is om een soort platformvaccin te maken, waarvan je weet, het is veilig en dit kunnen mensen verdragen. En dan hoef je alleen nog maar een module erin te zetten voor het allernieuwste coronavirus en dan zou dat moeten werken.
Ja. Oké, dus er wordt hard gesleuteld aan vaccins en medicijnen, maar vooralsnog is er niet iets wat op grote schaal ingezet kan worden. Dan gaan we naar de laatste onderzoeker uit ons gezelschap. En dat is een beetje de wildcard, misschien iemand die je niet zou verwachten, maar de socioloog.
Die zit ook niet in het spel volgens mij, of wel, Gemma?
Nou, we kiezen het blauwe pionnetje voor de socioloog.
En ik noemde het een beetje de wildcard, Sander, omdat het natuurlijk niet iemand is die met het virus bezig is of probeert de epidemie in te dammen. Maar sociologen kijken wel naar wat zo'n uitbraak doet met een gemeenschap eigenlijk. Jij stipte aan het begin al aan, van al bij de naamgeving van het virus wordt bijvoorbeeld nagedacht over, van is dat stigmatiserend?
Ja.
Er zijn ook nu al berichten over toenemende racistische incidenten tegen mensen die met een Aziatische uiterlijk.
Ja, in Wageningen, een universiteit waar veel Chinezen studeren, daar is er bijvoorbeeld al een lift besmeurd en racistische teksten in de lift geschreven. Omdat iedereen denkt van ja, dat virus komt uit Chinezen. Maar ja, daar is geen enkele aanwijzing voor. Dat virus komt gewoon in mensen. En toevallig is het in China uitgebroken, maar iedereen op deze aarde kan het verspreiden.
Ja, het is wat je eerder al zei. Van, hè, overal waar mensen ook maar enigszins in contact staan met vleermuizen, al dan niet indirect,
ja,
zou het kunnen gebeuren.
Ja, precies.
Ik ben wel benieuwd, omdat we in 2003 ook al een uitbraak hebben gehad die zich zeg maar vanuit Azië verspreidde over naar Hongkong en andere plekken. Zijn daar dingen van geleerd? Die naamgeving lijkt mij een van de lessen die de WHO in ieder geval heeft getrokken. Van,
ja,
we gaan geen virus niet meer noemen naar landen.
Nou, niet alleen niet naar landen, maar ook niet naar een bevolkingsgroep of niet naar een dier. Want we hebben toen de varkensgriep gehad.
Ja, de vogelgriep,
maar.
Ja.
Een Mexicaans griep. Maar als gevolg van de varkensgriep zouden in Egypte een heleboel varkens zijn geslacht, geruimd. Ja, ik weet niet of je dat soort verhalen serieus moet nemen. Maar in ieder geval is het niet de bedoeling dat je een stigma opplakt. En dat zou moeten helpen.
Een andere dimensie die sociologisch nog wel interessant is en die je al eerder wel aanstipte, Sander, is dat er zoveel, en daar zou je dat racisme ook onder kunnen scharen, maar er is ook heel veel ruis.
The coronavirus is not just making people sick, it's also making people stupid. And the misinformation going around online is even more viral than the disease.
With coronavirus spreading rapidly around China and parts of the world, social media companies are now faced with another problem, misinformation.
Fake alerts suggesting that Chinese Red Bull, fortune cookies, or Mee Goreng noodles could give you coronavirus. All of those fake.
One false claim said that drinking bleach could cure the virus.
Eating garlic, rinsing your nose with saline, or putting on sesame oil help prevent the virus.
Je hoorde hier een stukje uit de Daily Show met Ronnie Chang. En ik denk dat je hier ook wel ziet dat het racisme maakt onderdeel uit van die ruis. Dat ineens Chinese restaurants bijvoorbeeld verdacht worden gemaakt.
Ja.
Er is ook op het medische front gewoon... hoe kun je jezelf beschermen tegen het virus? Is er desinformatie?
Dat is haast een soort bijgeloof. Zo van, hè, als je knoflook onder je neus wrijft, dan krijg je het niet.
Hoe ga jij daarmee om als journalist, Sander?
Ja, je moet wel op zoek gaan naar de betrouwbare bronnen natuurlijk. Er is heel veel nepnieuws en je moet er erg mee oppassen. Want het is soms verleidelijk om daar wel in mee te gaan. Als er bijvoorbeeld, er was een onderzoek van Indiase onderzoekers. Die zeiden van, er zitten stukjes van het HIV-virus in dit nieuwe coronavirus. Daarvan dacht ik al van nou, eerst maar eens kijken. En het bleek dus inderdaad niet waar. Ze hebben gewoon een sequentie wel aangetroffen, maar die zit overal in. Dus het was helemaal niet specifiek voor het AIDS-virus.
Dat was de verkeerde conclusie.
Ja, het was de verkeerde conclusie. En het gevaar is dat dit soort nieuws heel snel gaat en dat het ook herhaald blijft worden, ook al is het niet waar.
Ja.
Dat is wel heel schadelijk, denk ik.
Het virologische instituut dat in Wuhan zit, wordt ook voortdurend verdacht gemaakt.
Ja.
Alsof die een soort rol hierin zouden hebben.
Ja.
Experimenteren op mensen.
Ja, want dat
zo.
Zijn de complottheorieën.
Het zou een biologisch wapen zijn dat ontsnapt is uit het laboratorium of opzettelijk verspreid.
Ja, Sander, jij zit natuurlijk al dat coronanieuws te volgen. Hoe ga jij dan om met die berichten of die artikelen waarvan je zegt, ja, dit is echt evident onzin. Ik kan me voorstellen dat als je er aandacht op richt, dat het groter wordt. Dus negeer je het of laat je het links liggen?
Nou, ik volg eigenlijk alles op social media. En dan zie je soms wel dingen voorbij komen die echt flagrante onzin zijn. Maar toch is het belangrijk om dat wel te weten. En je weet, zo na 6 weken dit volgen, weet ik wel waar ik de onzin kan verwachten en waar ik de echte informatie kan halen. En zo kun je toch een beetje wegen van wat er leeft.
Zullen we aan ons pandemie-team van 6 superhelden dan ook nog het 7e poppetje van de wetenschapsjournalisten toevoegen?
Oh ja, ja, en dat is het team compleet.
Ja, even kijken. Ik zet ze naast elkaar. De arts, de geneticus, de bioloog, de, even kijken, epidemioloog.
Precies, ja.
De viroloog, de socioloog en dan toch ook Sander even als poppetje nummer 7. Lucas, wat gaan we nu doen? Hoe gaan we nu...
Ik wil Sander spelen in deze rol. En ik je begint elke elk potje pandemie begint in Atlanta, want daar zit het CDC.
Een beetje stigmatiserend.
Ja. Oh, ja. Maar daar begint het team en de uitbraak kan dan overal zijn. Oké, okay, als jij de pionnen klaarzet, dan sluit ik de podcast even af. Wij gaan hier nog verder spelen. Sander en Gemma, bedankt dat jullie ons bij wilden praten over het nieuwe coronavirus. Misha Melita, bedankt voor de productie van deze aflevering. De tune die je hoort, die is van het Dudok Quartet in Amsterdam. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!
Even kijken hoor, ik geef Lucas. Hoeveel kaarten krijgen we? 5?
Ik ben de epidemioloog.
Zo. Ja, en Lucas is Sander. Nou, dan ben ik de bioloog.
Moet het fiche op het...
Oh, mutaties hebben
oh, nee,
nog.
Maar ik heb
trek
al...
Trek een besmettingskaart
maar,
van de onderkant van de stapel
meer...
en leg een paarsblokje.
Hier. De troubleshooter, die hebben we helemaal niet gehad.
Nee, het is nog veel ingewikkelder dan je denkt.